Vanmiddag gaan we met elkaar nadenken over een aantal teksten uit de Bijbel die alles te maken hebben met het feit dat hij alle dingen nieuw maakt. We beginnen in Genesis en we eindigen in Openbaring. En tussen Genesis en Openbaring zullen we nog een paar teksten lezen. Maar we beginnen in Genesis 3, waar het allemaal fout ging. Waar datgene wat God zo mooi gemaakt had, bedorven werd. Doordat de mens de rug naar God toekeerde, zijn oor leende aan de woorden van de duivel en het woord van God aan de kant legde en het allemaal fout ging. De mens die zich verstopte voor God, de mens die zich schaamde voor de andere mens en de mens die door God geroepen werd. Het is zo mooi dat er in Genesis 3 staat en de Heere God riep de mens tot zich. En dat is de eerste keer, ja, het staat natuurlijk ook in Genesis, maar de eerste keer dat we kunnen lezen dat God de mens tot zich riep. En de roepstem van God gaat nog steeds door. Elke dag weer opnieuw. God roept mensen. Dat is genade van God. God had natuurlijk de mens ook aan zijn lot over kunnen laten en niet roepen. Maar in het feit dat God de mens tot zich riep, zien we het evangelie zich al ontvouwen. En zien we het feit dat God dat heilsplan gaat verwezenlijken door het zenden van zijn Zoon. God roept. God die voelt zich verantwoordelijk voor de mens. En dan komt de mens voor God te staan. En dan zegt God het volgende tegen de mens. In vers 17. In vers 17 daar staat, omdat gij naar uw vrouw geluisterd hebt. Ik lees uit de NBG-vertaling. Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Als voegende zult gij daarvan eten, zolang gij leeft. En doornen en distelen zal zij u voortbrengen. En ge zult het gewas des velds eten. En in het zweet uw aanschijns zult gij uw brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt. Want stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Hier zien we dat God zijn oordeel uitspreekt over de zondige mens. We gaan iets verder, en dan komen we in het Nieuwe Testament in de Romeinenbrief. En dan lees ik u uit Romeinen hoofdstuk 8 vers 20 het volgende. Romeinen hoofdstuk 8 vers 20. Romeinen hoofdstuk 8 vers 20 tot en met 22. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Dan gaan we nog een stukje verder in de Petersbrieven, de tweede Petersbrief, net voor het boek Openbaring. De tweede Petersbrief, daar staat in hoofdstuk 3 het volgende, 2 Petrus 3, en dan beginnen we bij vers 3 en dan lezen we door tot en met vers 13. 2 Petrus 3, vers 3 tot en met 13. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde die uit en door het water bestaat. Waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vuren bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. De Heer talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen, als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door het vuur vergaan. En de aarde en de werken erop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en Godvrucht. Vol verwachting, u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En het laatste stukje wat we met elkaar gaan lezen, kunt u vinden in het boek Openbaring. Openbaring hoofdstuk 21. Openbaring hoofdstuk 21 vers 1 tot en met 6. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij, ze zijn geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Nou, dat zijn 4 prachtige stukjes uit de Bijbel die we met elkaar gelezen hebben. En in de overdenking, de prediking vanavond aan elkaar zullen gaan koppelen. Ze hoort allemaal bij elkaar. Daarom is ook zo mooi, de Bijbel is niet een boek met allemaal snippertjes. Dat boekje en dat boekje en dat hoofdstuk. Maar de Bijbel is 1 boek. En het gaat over 1 persoon. Het gaat over 1 boodschap. Het gaat over het moment dat God alles nieuw zal maken. En hij roept u. U mag erbij horen. En voor u, voor ons, ligt er een geweldige toekomst weggelegd in de Jezus Christus. Nou, we hebben gezien dat het begint. Kijk, als je het hebt over God maakt alle dingen nieuw, dan is het heel belangrijk dat we weten waar het dan vandaan komt. Hoe is het dan geworden? Wat is er geworden van die prachtige schepping die God gemaakt had, waarvan hij zei, en zie, het was zeer goed. God was erbij. Het was zijn schepping. Hij voelde zich daar thuis en hij wandelde met de mens. Nou, en dan zie je dat de zonde in de wereld komt en van deze schepping een vreselijke jamboel maakt. We zien het vandaag om ons heen, wat er met deze schepping gebeurt. En als er ooit een moment is dat we kunnen zeggen, de schepping zucht in al haar delen, dan is het wel in deze tijd. Als we kijken naar Genesis 3 vers 17, dan lezen we dat deze aardbodem door God vervloekt werd. Om uwentwil is deze aardbodem vervloekt. Het woordje vervloekt, dat betekent letterlijk dat deze aarde waar wij vandaag op wonen onder het oordeel van God terechtgekomen is. Deze aarde is vervloekt. En dat was de uitwerking van de zonde, de zondige daad van de mens. Wij als mensen zeggen we wel eens, en daar schrijft de Bijbel ook wel over, bijvoorbeeld in 1 Thessalonicense 5, daar staat, laat dan uw geest, geheel uw geest, ziel en lichaam rein zijn, heilig zijn voor God. Je zou kunnen zeggen, we hebben als mens te maken met onze geest, met onze ziel, onze persoonlijkheid en met ons lichaam. Drie hele belangrijke elementen die we moeten bewaren. De geest die God ons gegeven heeft, de menselijke geest, dat is het verschil met een dier, die heeft dat niet. Maar God heeft de mens een geest geschonken. En met name door de geest, je zou kunnen zeggen dat is het antennetje, waardoor wij contact kunnen krijgen met God. God heeft de mens in een relatie met hem geschapen. In een geest. En de mens is geestelijk onder het oordeel van God terechtgekomen. Dat betekent dat dat antennetje, wat de mens met God had, wat de mens met God verbond, kapot gegaan is. God had tegen Adam gezegd, ten dagen dat je van deze boom eet, ten dagen dat je tegen mijn woord ingaat, zul je sterven. Letterlijk staat er, zul je stervende sterven. Trad de dood in. Zowel lichamelijk als geestelijk. Er zitten heel wat ouderen onder ons vanavond in deze kerk. En ik denk dat de meeste van ons wel eens bij een kist of bij een bed gestaan heeft waar iemand op ligt die gestorven is. Iemand die dood is, gestorven is, is gevoelloos. Koud. Doof. Blind. Je kunt geen contact hebben met iemand die dood is. Spiritisten proberen het wel eens. Maar je kunt geen contact hebben met iemand die dood is, want die verbinding is er niet meer. Nou, wat een dood lichaam voor ons betekent, dat was de mens voor God. Het contact tussen God en de mens was dood. Er was geen contact meer. God kon niet meer spreken. De mens kon God niet meer zien. De scheiding was compleet. En dat betekent, het woordje sterven, letterlijk vertaald, betekent scheiden. Je wordt gescheiden van elkaar. God en mens werden gescheiden van elkaar. De mens was dood voor God. Geestelijk kwam de mens onder de vloek van God terecht. Dood. Niet alleen in de geest van de mens, maar ook in de ziel van de mens, in de persoonlijkheid van de mens, werd de mens getroffen door de zonde. Want het allereerste wat je leest van de mens, dat is, ze verborgen zich voor elkaar. Ze schaamden zich voor elkaar. Ze waren bang, vrees, daar heb je de emoties. En zo kwam de ziel van de mens, de persoonlijkheid van de mens, ook onder deze zondevloek terecht. De zondeval heeft zijn invloed gehad op de geest, contact met God, op de ziel van de mens, het denken, de emoties. Er staat in de Bijbel dat de mens verduisterd is in zijn verstand. Dat de mens in zijn emoties helemaal de kluts kwijtgeraakt is. Angstig geworden is, vreesachtig. En ook in zijn wil, de mens kan God niet gehoorzaam zijn. Die wil is zo tegen God in. Dat is gebeurd met de mens. De persoonlijkheid van de mens. En het derde, ja, het lichaam van de mens. Het lichaam van de mens werd stervende. De Bijbel zegt, een vernederd lichaam hebben we gekregen. Dat is het gevolg van de zonde voor ons als mensen. Maar ook de aarde. De aarde kreeg te maken met dorens en distels. En natuurlijk zeggen we dan, ja, maar de Heer Jezus is toch naar deze wereld gekomen. De Heer Jezus heeft toch de vloek gedragen, de Heer Jezus heeft het oordeel gedragen en nu is de vloek op de schepping toch ook weg? Nee. Ja, onze relatie met God is wel hersteld. Die geestelijke breuk is door de Heer Jezus wel hersteld. En de invloed van de Heilige Geest in onze ziel is er ook zeker. Zeker. Maar we hebben vergeving ontvangen. We zijn vernieuwd. We zijn verzoend. En Paulus zegt, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. En toch mogen we nog uitkijken naar het nieuwe leven. Want Paulus die zegt in de Romeinenbrief dat hij nog steeds leeft in een lichaam des doods. Het is nog, ja, we zijn verlost, maar straks bij de komst van Jezus worden we echt verlost. We mogen nu al deel hebben aan de verlossing, maar straks worden we echt verlost. U begrijpt wel, de zonde, de opstand van de mens tegen God, heeft heel wat veroorzaakt in ons persoonlijk leven, in de wereld om ons heen. De schepping, als we dan eventjes doorbladeren naar dat tweede stukje wat we gelezen hebben in de Romeinenbrief, de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig. Wat er vandaag met deze schepping gebeurt, daar kunnen we een klimaatakkoord afspreken. En dan kunnen we op allerlei manieren zorgen dat er geen stikstofuitstoot meer is. En dan kunnen we tegen allerlei dingen doen en de boeren, de zuivel, nou ja, alles aanpakken. Tegenwoordig een hele vreemde wereld waar we vandaag in leven. We zeggen wel eens het groen van vandaag en met name de milieudrammers. Het groen van vandaag is het nieuwe rood. Het wordt steeds meer dictatoriaal. De boeren mogen dit niet meer, we mogen geen ballonnetjes meer oplaten, we mogen geen houtkacheltjes meer stoken, we mogen dit niet meer. Het wordt een hele andere wereld waar we vandaag in leven. Een hele vreemde tijd. De schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen door het menselijk gedrag. Hebben u en ik dat gedaan? Zijn wij daar de schuldigen van? De wereld is aan de vruchteloosheid onderworpen. Maar dan staat er wel, en dat is wel goed om dat te lezen in de Romeinenbrief, Romeinen 8. Laat het maar even lezen. Daar staat, de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. En wat staat er dan? In hopen. Er is hoop. Er is hoop voor deze schepping. En de hoop voor deze schepping is niet een klimaatakkoord. Want dat hebben de klimaatwetenschappers al lang uitgerekend. Dat redden we niet meer. Misschien is het een heel doemscenario wat ik u nou zo geef, maar dit redden we niet meer. Klimaatwetenschappers hebben wel eens gezegd, als we nu met z'n allen op de rem zouden gaan staan, dan zou de remweg al te lang zijn voor een aanvaring. Het kan niet meer. We zijn al veel te ver. Deze schepping is al reddeloos verloren. U kunt doen wat u wilt, maar dit redden we niet meer. En toch staat er, de schepping is aan de vruchteloos onderworpen in hopen. En wat is die hoop? Misschien kan ik het beter zeggen, wie is die hoop? Die hoop is het moment waarop de schepper van hemel en aarde, hoort het goed, de schepper van hemel en aarde weer terugkomt naar zijn eigen schepping. En in hoeveel dagen heeft deze schepper vanuit een verwoeste, duistere, inhoudsloze, want er stond dat de wereld was leeg en duister en woest. In hoeveel dagen heeft de schepper deze aarde veranderd in een schepping waarvan hij zei het was zeer goed? 6 dagen. En hij komt terug. Hij is al een keer teruggekomen. Er staat in Johannes, hij kwam tot het zijne. Hij kwam naar zijn eigen schepping. Maar ze wilden hem niet. Maar dan komt hij weer. En zal hij van deze schepping nog een prachtige schepping maken. Zoals we net ook in het begin bij het foto me goed gelezen hebben, het Jesaja 66. Het zal niet meer in je gedachten komen hoe het was. Een nieuwe hemel. Een nieuwe aarde. En God is daarmee begonnen. Hij is ermee begonnen toen hij de dood overwon en toen hij uit het graf verrees en het nieuwe leven aankondigde. Hij heeft het verder uitgewerkt toen de Heilige Geest dat leven uit de hemel kwam. Toen de gemeente geboren werd. Hij is al begonnen met dat nieuwe. En u mag, zoals u hier zit vanavond, nu al deel hebben aan dat nieuwe. Wat straks helemaal volmaakt en nieuw zal zijn. Door het geloof in de Jezus. Nee, de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Gedwongen. God verdween van het toneel van deze aarde. Omdat de mens voor Satan koos. En ik zeg altijd, waar God verdwijnt, nemen de machten van de duisternis het over. Daar hoef je niet op te wachten dat het gebeurt. Als God verdwijnt uit je persoonlijk leven, dan nemen de machten van de duisternis het over in je leven. Als God verdwijnt uit je huwelijksleven, dan nemen de machten van de duivel het over. Dat gebeurt gewoon. Als God verdwijnt uit Veenendaal, dan nemen de machten van de duisternis de plek van God over. Dat wordt direct opgevuld. Zo werkt het. En zo is het gegaan in deze wereld. En vandaar dat er Jezus zegt dat die duivel is de wereldbeheerser, de overste van deze wereld. Paulus heeft het over de wereldbeheersers, deze duisternis. En wij denken dat we geregeerd worden door Poetin of de Chinese president of allerlei andere wereldleiders. Maar alle wereldleiders zijn uiteindelijk maar marionetjes van degene die van boven uit de hemelse gewest aan die touwtjes trekken. En wie trekken er aan de touwtjes? Paulus zegt in Efeze 6, de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Die trekken aan de touwtjes. En die verzinnen allerlei dingetjes. En die zorgen ervoor dat uiteindelijk deze wereld zo vol is van duistere machten. Iemand heeft al eens een keer gezegd, ja, maar waarom komt er Jezus dan nog niet? Waarom is hij er nog niet? Er staat in de Bijbel dat er Jezus komt als het op zijn donkerst is. Er staat in de Bijbel dat er Jezus zal verschijnen als de blinkende morgenster. Daar keken de wachters altijd naar uit, die hadden geen horloge, maar die keken naar de sterren. En zodra de morgenster boven de horizon verscheen, wisten ze, oh ja, zo laat is het. Waarschijnlijk 3 uur 's nachts of zo. Als er nog 3 uur te gaan, tot 6 uur 's morgens. Maar ze wisten wel dat die morgenster verschijnt op het donkerste punt van de nacht. Dan zou je heel eenvoudig kunnen zeggen als antwoord, waarom is Jezus nog niet gekomen, broeders en zusters? Het moet nog donkerder worden. Het is nog niet donker genoeg. Het wordt nog donkerder. Wat wij in deze coronasituatie meegemaakt hebben, dat hebben we in Nederland nog nooit meegemaakt. Dat wij als christenen een verbod opgelegd krijgen om als christenen samen te komen op zondagmorgen. Dat is nog nooit gebeurd. De overheden en de macht in de hemelse gewesten, die prachtig. Vanmiddag hier in de Petrakerk, prachtige liederen. Maar verbied hen om te zingen. Het is niet iets dat God het wil. Maar het is de vloek op deze schepping. Het zijn de vreselijke dingen die gebeuren ter voorbereiding van het moment dat Jezus alle dingen nieuw zal maken. En mensen, dan staat in het Bijbel, dan zal God onze mond vullen met een nieuw gezang. En dan zullen we hem tot in eeuwigheid eren. Met prachtige liederen. Wat een geweldige toekomst gaan we tegemoet. Desalniettemin leven we in een tijd waarin we meer dan ooit kunnen verwachten, zou het al donker genoeg zijn? Zou de morgenster al verschijnen? Zou de Heer Jezus al terug kunnen komen? Petrus, die zegt zo mooi, wij verwachten echter. En dan zegt hij zo mooi, naar zijn belofte. Zoals God het gezegd heeft. God sprak. En het was er. Weet u, wij denken dat wij als mensen heel erg snel zijn. Tuurlijk. Kijk, de snelheid van het licht, 300.000 kilometer per seconde. Hoort het goed? 300.000 kilometer per seconde. Dan kun je in 1 seconde 8 keer om de aarde heen. Tel maar een keertje 1 en dan ben je 8 keer om de aarde heen geweest. Snel, hè? Wij rekenen altijd met menselijke tijden. Maar God zegt, voor mij is 1 dag als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. Nee, bij mij ligt dat heel anders. En als de Heer Jezus gezegd heeft, ik kom gauw terug. Ik kom spoedig terug. En 1000 jaar is als 1 dag. Dan moet u niet vergeten dat de Heer Jezus dat nog maar eergisteren gezegd heeft, hoor. Wij vinden het heel erg lang. Maar het is nog maar zo kort. Nog een korte tijd. Of zoals Jacobus zegt, ons leven als een ochtendwolkje verschijnt even. Het is een damp die voor een korte tijd verschijnt. Dan. Wat is het aardse leven in vergelijking met de eeuwigheid? Wij zijn veel te menselijk in het berekenen, in de tijdschema's. Het is nog maar zo kort. Toch geloof ik zonder meer dat de komst van Jezus heel dichtbij is. De Bijbel spreekt er ook over. De Bijbel zegt ook van, het is heel belangrijk om naar de tekenen van de tijd te kijken. En als de Jezus spreekt over dat wat er met Israël gebeurt in Matteüs 24, dan zegt hij, zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is. Het verwachten van de Jezus is een opdracht. Weet je, er zijn heel veel christenen die totaal totaal niet bezig zijn met de komst van Jezus. Helemaal niet. Er zijn heel veel gemeenten die zingen en blij zijn en concerten en dit en dat. En wat is het mooi om met Jezus hier op aarde te leven. Maar mensen, dat is de bedoeling niet. Weet je waar? Mensen die blij zijn met Jezus voor het leven van vandaag, die hebben niet begrepen wat de verlossing in Jezus eigenlijk inhoudt. Weet u, er staat in Efeze hoofdstuk 5, dat er Jezus ons lief gehad heeft, zichzelf voor ons gegeven heeft aan het kruis. Weet je waarom? Om ons hier op aarde een mooi leventje te geven, zodat we hier op aarde kunnen vertrouwen op God en dat Hij ons kan gebruiken, Hij ons kan zegenen en wij ons kunnen verblijden en dat we het goed hebben hier op deze aarde. Daarom? Helemaal niet. U weet misschien wel de uitspraak bij het leger des Heils. Als je tot geloof komt, dan zeggen ze nou welkom in de strijd. Ja, dan begint het pas. Want dan gaat het tegen de stroom in hoor. Maar waarom heeft er Jezus nou ons lief gehad? Wat staat er in Efeze 5? Om ons te reinigen. Om ons te heiligen. Met als doel om ons straks te ontmoeten. Daar gaat het om. We zijn op weg naar onze ontmoeting met Jezus. Ja, maar dat boeit me niet zo. Ik heb het nou hier leuk naar mijn zin. Nou, als je zo als christen in je vel steekt, dan begrijp je helemaal niets van het verlossingsplan. Echt niet. Het gaat om onze ontmoeting met Hem. Als je het hebt over de Heilige Geest, weet je waarom dat de Heilige Geest gekomen is? Er staat om ons voor te bereiden op de komst van Jezus. Om ons klaar te maken. Om ons te vormen. Niet in de eerste plaats zal de Jezus vragen, wat hebben we allemaal gedaan? Maar in de eerste plaats zal de Jezus naar ons kijken, wie ben je geworden? Heb ik u kunnen veranderen? Naar mijn beeld? Ik krijg te maken als Maranatha-christen met christenen die inderdaad gewoon erom spotten. Met spotternij. Zeggen, ja, Johannes de Heer, die heeft al 100 jaar geleden verteld dat Jezus gauw komt. Nou, lekker hoor. Zitten we 100 jaar uit te kijken. Corrie ten Boom, die zei, nou, ik weet het zeker. Ik maak het mee hoor, dat Jezus terugkomt. Nou, niks van terechtgekomen hoor. Joh, leg het toch naast je neer. Gebeurt niks. Het blijft allemaal zoals het geweest is. Dat zeggen ze letterlijk. We zijn kinderen van God hier op aarde. Om God hier groot te maken. En dat is het. Maar je moet niet uitkijken naar de komst van Jezus. Dat zou zonde zijn. Want we hebben juist hier op aarde een prachtig. En al die Maranatha-christenen zijn allemaal mensen die kijken alleen maar omhoog. En die vergeten hun verantwoordelijkheid hier op aarde. En zo spotten ze met de komst van Jezus. En Peter zegt, dat zal aan het einde der tijden gaan gebeuren. Het blijft allemaal zoals het geweest is. En dan zegt Petrus, die zegt, de enige reden waarom dat Heer Jezus zijn gemeente nog niet tot zich genomen heeft, dat is de langmoedigheid van God. De deur staat nog steeds open. Maar broeders en zusters, er komt een moment dat de deur van de ark dicht gaat. Er komt een moment dat het de tijd van Gods genade voorbij is. En wat is het dan belangrijk dat je door die ene deur, want er was maar één deur in de ark, dat je door die ene deur naar binnen bent gegaan. Je bent binnen of buiten. Je bent niet half. Je bent een kind van God of je bent het niet. Mag ik u heel persoonlijk vragen? We zijn begonnen deze avond met dat God riep de mens tot zich. Bent u binnen? Bent u naar binnen gegaan? Want toen Jezus stierf aan het kruis, toen is dat gordijn in twee stukken gescheurd. En Paulus zegt in de Hebreeënbrief, daarmee liet God zien, de weg is vrij, je bent welkom door Jezus. Ben je binnen? Nee, ik vraag niet, ben je lid van een kerk, hoewel dat erg belangrijk is. Ik vraag ook niet van, doe je goed in je leven? Nee, ik vraag, ben je binnen? Heb je de Heer Jezus gedankt dat hij voor jouw zonde aan het kruis stierf? Voor jou de dood overwonnen heeft? Ben je binnen? Dat is het allerbelangrijkste wat je nu moet weten. En dan mag je ook uitkijken naar het moment dat we bij hem mogen komen. Willens en wetens, staat er in 2 Petrus, ontgaat hen, door het woord van God de hemelen en de aarde er sedert lang geweest zijn. Ik weet niet of je er iets van weet. Corine Oranje, Kees Dekker, Gijsbert van der Brink. Ze hebben een boekje uitgegeven, Oer, van nul tot nu. Ik heb het met heel veel interesse gelezen. Prachtig boekje. Maar een zeer verleidelijk boekje. Zij gaan ervan uit. Kijk, Petrus zegt, wij zijn niet zomaar fabeltjes of verhaaltjes nagevolgd. Naast het feit wat er wetenschappelijk allemaal af te dingen valt aan dat boekje, kun je ook theologisch zeggen, dit kan absoluut niet. Als zij beweren, en dit boekje gaat over de toonbank als zoete broodjes onder evangelische christenen. Als zij beweren dat God deze aarde meegestuurd heeft in de evolutie, en dat deze wereld zoals we er nu in staan er 6,4 miljard jaar over gedaan heeft om de wereld te worden zoals die is. En dat deze wereld uit een oerknal ontstaan is. En als we dan naar het verhaal moeten luisteren van een neutron en een proton, die in allerlei hoedanigheden de hele ontwikkeling van de mens meemaakt. En dat je dan moet lezen dat de dood, het sterven, het leven er al lang was voordat God met de mens begon. Terwijl in de Bijbel staat dat door één zondige daad de dood in de wereld gekomen is. Nee, zeggen zij, de dood was er al lang. En één zinsnede in het boekje. Het lijkt alsof God... Zo verleidelijk. Het lijkt alsof God uit leem van de aardbodem de mens geboetseerd heeft en zijn eigen levensadem in de mens geblazen heeft. Hoort het goed? Het lijkt alsof God... Maar God heeft dat gedaan. En we hebben niet 6,4 miljard jaar nodig om deze wereld te maken zoals die is. Al zou hij ervoor gekozen hebben om het in 6 seconden te doen. Als onze huidige wetenschap richtinggevend moet zijn voor onze theologie, voor ons geloof, dan hebben we geen geloof meer. Christenen, de Bijbel moet niet aangepast worden aan de wetenschap, maar de wetenschap moet zich aanpassen aan het woord van God. God heeft gesproken. En als God spreekt, als God handelt, dan kunnen we dat lang niet altijd begrijpen, ook al willen we dat. Het kan niet, omdat ons verstand verduisterd is. En vandaag in de dag zijn er steeds meer christenen die niet meer geloven in een schepping van 6 dagen. En steeds meer openstaan voor een evolutiemodel waarin God wel een bepaalde rol speelde. Maar waarin de aarde 6,4 miljard jaar oud is. als Mozes of tegen Jezus dan heel eenvoudig zegt, heb je dan niet gelezen dat God de wereld in 6 dagen geschapen heeft? En in het Hebreeuws is het zo, als er een telwoord voor een dag staat, kijk, als je het hebt over de dag des Heren, of de dag der genade, of de dag des heils, dan is het een langere periode. Maar als er in het Hebreeuws een uitdrukking staat, de eerste dag, of de tweede dag, of de derde dag, dan is het altijd een dag van 24 uur. Nooit anders. En als Paulus in Athene zegt, uit één enkele heeft God het hele menselijk geslacht gemaakt. En zij zeggen, nee, de mens is langzaam voortgekomen vanuit de apenwereld. Dus toen was er een groep mensen. En daar heeft God tot één mens van deze groep gesproken. U begrijpt wel, dan blijft er soms niets meer over van de Bijbel. Er staat ook in de Bijbel dat voordat er Jezus terugkomt, zegt er Jezus 3 keer in de reden van de laatste dingen, zie toe dat niemand u verleidde. Want vele verleiders zijn uitgegaan en velen zullen verleid worden. Mensen, we beleven ernstige tijden. Hele belangrijke tijden waarin het zo ontzettend belangrijk is dat wij ons aan het woord van God vasthouden. Petrus zegt, door het woord van God heeft hij de wereld gemaakt. Niet door evolutionaire processen van dood en leven, de sterkste die overwint. Nee, door het woord. Ten tweede zegt hij, door het woord van God werd de wereld getroffen door de zondvloed. Ten derde, door datzelfde woord van God is deze wereld weggelegd om straks door vuur heen te vergaan en op te reizen als een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. In het begin staat God schiep de hemel en de aarde. Daar schiep God niet zijn eigen woonplaats mee. Maar daar wordt er gesproken over de hemel zoals wij die kunnen zien. De sterren, de planeten, de zon en de maan. De hemel om de aarde heen. En niet alleen de aarde is besmet door de zonde, maar ook de hemelse gewesten zijn besmet door de zonde. En straks zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn, waar gerechtigheid zal zijn. Dat verwacht ik. Misschien nog een laatste opmerking. Wij denken heel vaak, straks in de eeuwigheid zullen we in de hemel zijn. Sommige mensen, ook in het boek Oer, daar staat die hemel is een soort andere dimensie waar je in terechtkomt. Dat is niet ergens een plaats, maar dan kom je in een vierde, wij leven driedimensionaal, maar dan kom je in een vierde dimensie. En waar dat nou precies is, weten we niet, maar het is een andere sfeer waar je in terechtkomt. Wij denken heel vaak, ja, als het over de hemel gaat, dan kom je in een soort sfeertje terecht, een soort droomwereldje waar allemaal engeltjes rondvliegen en wij ook met papieren vleugeltjes. En het is niet echt hoor, want je prikt er zo doorheen hoor. Nou, dat is dus typisch niet waar. Eerst komen we inderdaad in de hemelse heerlijkheid. Maar weet je wat nou zo mooi is? Die hemelse heerlijkheid daalt straks met God neer op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Op aarde! Onze toekomst, wij verwachten een nieuwe aarde, waar God alles in allen is. Toen God begon met die Hof van Eden, heeft hij cipressen, palmbomen, vruchtbomen, natuurlijk ook de vijgenbomen geplant in de Hof van Eden, dieren. Het leek net of God een stukje hemel op aarde maakte. We hebben wel eens, hè, als je soms ergens in een hele mooie tuin bent, dat je zegt, het lijkt wel de hemel op aarde. Zo zal het worden. Met z'n allen. Al de verlosten. Vanuit de hemelse heerlijkheid in de heerlijkheid hier op deze nieuwe aarde. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Wij verwachten naar zijn belofte. En dan zegt er Jezus heel duidelijk. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Wat geweldig. 9 september beginnen we met een seminar. De titel van het seminar luidt letterlijk, in de samenvattingen die u dan krijgt, Genesis 1 in het licht van de nieuwe schepping. En dan worden er verbanden gelegd tussen de 6 scheppingsdagen en de heilsfeiten die wij bekend zijn. Dan zult u gaan ontdekken dat die eerste dag alles te maken heeft met de geboorte van Christus. Het licht wat op deze wereld kwam. Dan zult u gaan ontdekken dat de 6e dag, waarin de mens geschapen wordt, alles te maken heeft met de schepping van de nieuwe mens. Ik ga u niet alles verraden. Maar het wordt een heel mooi seminar. In het tref, het ontmoetingshuis in Veenendaal Oost. Prachtige locatie. En ik hoop velen van u daar te zien. U kunt zich aanmelden bij Rinus van Otterlo. En als u niet precies weet hoe dat gaat, dan kunt u altijd Rijk, nog wel even Rijk van Koten, nog even aan de jas trekken. Maar dit is heel belangrijk, dit seminar. Hoe gaan we om met deze gedachten? En wat is belangrijk om dan uit te mogen kijken naar die nieuwe schepping? Waar we nu al deel aan mogen hebben, maar die ons straks volmaakt ook in ons leven aanwezig zal zijn. Amen. Laten we met elkaar de Heer danken. En daarna zingen we nog een prachtig lied. Mag ik u volgen in dankgebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond hier bij elkaar mochten zijn. Dat we met elkaar na mochten denken over die grote wonderen die we kunnen zien in de schepping. Heer, we lezen in uw woord dat uw majesteit in discussie gesteld wordt. En we weten waar het vandaan komt. We weten dat er één is die uw majesteit, uw grootheid wil onttronen. En dat is de tegenstander. Die op allerlei slinkse manieren christenen wil verleiden om niet meer te geloven in de schepping zoals we die in de Bijbel terug kunnen vinden, maar in een of andere oerknal. Het is nog een groter sprookje om dat te geloven. Heer, en ik wil u vragen, wilt u ons helpen om vast te houden aan het woord van God? En te mogen uitkijken naar uw belofte, zoals u uw belofte vervuld hebt in Jezus toen u de eerste keer naar deze wereld kwam. En ook uw belofte zult vervullen als u straks wederkomt. En alle dingen nieuw zult maken. Heer, laat het zo zijn zoals we vanavond ook gehoord hebben, dat we allemaal zoals we hier zijn, door genade, door het geloof in de Jezus, niet meer buiten staan, maar binnen zijn in de ark. En daar veilig zijn. Dank u wel, Heer Jezus, dat u gekomen bent naar uw schepping. Ze hebben u verworpen. Ze hebben u gekruisigd. Maar dat u nog een keer zult komen. U zult wederkomen. En dan zult u van deze kapot gemaakte schepping een nieuwe schepping maken. Het oude zal ons niet meer te binnen komen. Heer, dank u wel voor die geweldige toekomst. Ook al ziet deze wereld waarin we leven er zo hopeloos uit. Ook al merken we dat het steeds donkerder wordt. Ook al ervaren we dat de duimschroeven ook voor christenen steeds meer aangeschroefd worden. Aangedraaid worden. En we niet meer ons geloof mogen belijden zoals we dat gewend waren. Ook al zien we dat we steeds meer van bovenaf gedirigeerd worden van dit mag niet meer en dat mag niet meer. En in de gaten gehouden worden. Gecontroleerd worden. Ook al zien we dat de wereldpolitiek steeds heftiger wordt en spannender wordt. Heer, de schepping zucht in al haar delen. Maar we mogen uitkijken naar uw komst. En laat het zo zijn, Heer, dat we klaar zijn om u te ontmoeten. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Het is een heel mooi lied uit Johannes de Heer, 568. 568, ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Wat een vreugde zal dat zijn. En we mogen dat met elkaar mee neurien, mee lezen, mee blij zijn met het prachtige lied. 568. Zullen we, voordat we het slotlied met elkaar gaan zingen, zie ons wachten bij de stromen, lied 73, gaan staan voor de zegenbeden. En na afloop van het slotlied wil ik u vragen om de aanwijzingen van degene die de hesjes dragen op te volgen, ook de routes die we moeten lopen. En wens ik u allemaal van harte Gods rijke zegen toe voor deze moeilijke tijd. Zullen we gaan staan voor de zegenbeden? En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En de troostvolle, krachtige, liefdevolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen. Tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Maranatha, Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen.